Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Wat vind jij van de pijp?
Vreselijk. Eigenlijk. Maar het is ook erg, want ik weet ook dat ik het allemaal over één kam scheer. Maar over het algemeen heeft dat een bepaalde vibe over zich met bepaalde soort mensen. Waarvan ik niet zeg dat ze niet leuk zijn, maar dat is wel een bepaalde soort vibe waar ik me niet per se in hoef te begeven.
Ja, ik wil er niet doodgevonden worden eigenlijk. Ja, het is me veel te druk, het is allemaal veel te duur, te veel witte mensen.
Corporate, Zuidas, mensen, veel expats ook tegenwoordig.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Gaan Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Schuin naast mij zit Berre van den Brink. En we zijn vandaag live vanuit Café Carol in de Pijp. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen en de buurten om ons heen.
Ja, want ooit was het een volksbuurt en toen werd het de place to be in Amsterdam. Maar inmiddels is het al jaren het schrikbeeld van menig Amsterdammer. Terwijl het droombeeld van menig import Amsterdammer is, de pijp. Hoe kan een buurt zich op zo'n manier ontwikkelen? En staat deze ontwikkeling ook symbool voor alle andere buurten en alle andere steden? We duiken er vandaag helemaal in. En niet vanuit onze vertrouwde studio, zoals Doortje al zei, maar in Café Caron, in de pijp. Maar eerst gaan wij ook hier de actualiteiten bespreken.
Er zijn van die momenten dat je jezelf eventjes van zo'n blik op jezelf in één keer hebt van buitenaf. En dat je denkt, wie ben ik? Hoe ben ik hier gekomen? Ik had dat vanochtend.
Ik ben heel benieuwd door waar dit heen gaat.
Ja, ga ik je vertellen. Ja. Ik zat vanochtend, denk ik, met mijn oog 1 centimeter van het laptopscherm te kijken naar een filmpje van Kate Middleton. Op TMZ, een of andere obscure site.
Was jij als soort detective aan het kijken?
Ja, op een markt liep ze rond met een tas. Ja. Nou, ik zat daar helemaal in. Ik ben helemaal, die Kate Gate, die laat mij niet los.
Ja, het was een gestaged marktbezoek. Zo van, nee, ze moest even in de openbaarheid.
Het idee is dat het echt was. Ja, meerdere sightings van Kate geweest op deze bewuste markt in Windsor. Hele classic plek voor haar om te zijn.
Maar dat zijn natuurlijk wel echte sightings, maar dit zijn georchestreerde momenten, toch?
Ja, oké, maar ze is dus niet dood. Ze had niet raar haar, maar ook over gesprek.
Ze kan wel gescheiden zijn. Ze kan
nee,
ook
ze was met
zijn.
William.
Ja.
Oké.
Je
hebt gelijk. Ja. Zie hoe diep ik erin zit. Ja, maar deze hele week, ik bedoel, wat er allemaal gebeurd is. Meghan heeft de vrouw van Harry
heeft een nieuwe lijn
is ineens terug op Instagram. Dat je denkt, wauw, die weet ook haar momenten wel te pakken. Die heeft waarschijnlijk is nog niet duidelijk, maar die is met een brand online gekomen. Dat brand heet American Riviera Orchard.
Orchard?
Orchard. Het zijn gewoon drie soort van hele gratuite woorden.
Ja,
American.
Riviera. Klinkt goed.
Ja, en orchard is zo van
wilderig.
Ja, het kan alles zijn.
Estate-achtig.
Ja, dus daar kan zij nog alle kanten mee op. En ze heeft in elk geval genoeg aandacht. En er was nog een soort van, ook een periode, daar zat ik dan eergisteren of zo heel erg in, was de affaire van William met de Marchioness of Cholmondeley. Ja. Die ik nu ook de afgelopen dagen totaal heb doorgelicht. Ja. Ik weet alles van deze vrouw. Ja. Zij en Kate waren ooit de beste vriendinnen. Ja, totdat Kate haar heeft uitgefaseerd. Ja, een paar jaar geleden.
Ik zie hier ernstige parallellen met het leven van zijn vader. Niet helemaal gelijk, maar ik vind dit tot nu toe wel de geloofwaardigste storyline.
Die affaire.
Die Cholmondeley vrouw. Ja. Die sighting op die markt. Dat is een Ik vind dat verdacht. Ik vind dat het gaat kut tussen ze.
Ik merk dat het me echt iets doet. Ik geef om Kate.
Ja, je moet voor de gein kijken naar... in de Formule 1 is een MeToo-zaak aan de gang op dit moment. Met de baas van Max Verstappen.
Ik vind echt... Oh my god. Ik vind dus de berichtgeving daarover zo vervelend.
Ja?
Ja.
Waarom?
Ja, omdat ik gewoon al die mannen die daarover bericht geven zeggen... ja, het zijn allemaal beschuldigingen en hij is beschadigd en zo. Het gaat alleen... niemand heeft het over die vrouw.
Zij is nu ook in hoger beroep gegaan.
Ja,
maar wat daar gebeurde was in het, dit was eigenlijk in aanloop naar het nieuwe seizoen. Eerste race van het seizoen was. En hij, ondanks alles, won Max Verstappen gewoon die race. En bij die huldiging... kwam er zo'n moment dat die teambaas... die staan dan altijd zo bij dat podium in de buurt. En hij stond daar met Gary Halliwell, zijn vrouw. Voormalige Spice Girl, dat is zijn vrouw. En dat was precies het momentje van Kate en William op die markt. Namelijk een totaal georchestreerd moment... dat hij ook haar hand ging vasthouden. En je zag gewoon die soort... In alles zag je gewoon die...
Maar
die...
jij hebt het filmpje van Kate en William nog niet gezien. Nee. Het zag er heel gezellig uit.
Ja, maar ja, deze mensen zijn professioneel acteur.
Nee. Het zijn royals. Ja, En ik geef om ze. We zitten, zoals gezegd, in een restaurant. Af en toe hoor je wat achtergrondgeluid. En Perre praat ongeveer 3 keer zo zacht. Omdat hij zich awkward voelt.
Praat hij nog steeds zo zacht?
Ja, je praat echt heel zacht.
Echt?
Ja, je praat heel zacht.
Oké, ik ga harder praten.
Ik zou harder praten.
Ik heb weer een nieuw niche-account. Ik hou van architectuur. En voor mijn gevoel zijn er weinig werelden die zo... niet inclusief zijn als de wereld van architectuur.
Oh.
Het is een beetje een aanname, want ik ken die wereld eigenlijk alleen maar vanaf de buitenkant.
Van Instagram.
Ja, nee, maar gewoon soort alle architecten die beroemd zijn, zijn soort witte oude mannen.
Ja, dat is wel.
En jij hebt een account, dat heet de Design Suite. En het zijn, of het is in ieder geval, het wordt gerund door 1 gast.
Mm-hmm.
Een architectuurstudent, die hij maakt... tekeningen en daar maakt hij filmpjes van. Die zijn sowieso leuk. Maar het leukste zijn dat hij... hij komt uit Londen. Hij praat met een ziek plat Londens accent.
Okay.
En heel straat. En in dat accent gaat hij dan langs allemaal social housing projecten in Londen. En dan gaat hij eigenlijk vertellen wat architectonisch bijzonder aan die projecten is. En vaak zijn totaal verlaten en soort van vergane glorieachtige social housing projecten. Maar hij doet dat op zo'n vette manier.
Ja, wat dan?
Ja, het is gewoon...
Kan je het nadoen?
Nou, als je het zonder geluid zou kijken... en je zou er een nummer van Kanye onderleggen... dan lijkt het net alsof het een videoclip is. Want hij praat ook altijd zo met zijn handen... alsof hij het aan de rap is of zo.
We're going around London to uncover the finest blocking ends. And today, we're in the infamous Ellsbury Estate. Bruv, when I tell you, me and Joash risked our life filming this video. Like, the shit we saw there was crazy. Broken windows, abandoned apartments. If I had to describe dystopia, this would be it. But nonetheless, let me give you some architectural facts.
The design of this estate embraces the idea of modernist urban planning.
En het is gewoon heel cute.
Okay.
Het is echt een hele soort wholesome ervaring om dat uit te pluizen. Dus bij deze.
En je had nog een account. Weet je wat jij hebt met wat ik heb met Kate?
Ja, klopt.
Ik merk dat ik echt daarmee zit. Dat jij zei dat het gestaged was met William. Ik vind dat
je
echt erg.
Je voelt je genaaid? Of,
nee, ik hoop gewoon heel erg dat
het
niet zo
is. Ja, ik hoop het ook. Maar ik bedoel, alles is gestaged in die levens. Zeg maar.
Wow.
Wat jij hebt met de Britse royals heb ik met een vieze
vlekken.
Vlek.
Met vlekken.
Ja,
op sporen.
Met vlekken. Kleine update. Vorige week hadden we het over Viesflex Sport 9. En dat er dus tegels klaar stonden. Nou, inmiddels weten we dat die tegels inderdaad zijn gebruikt om die vlek te vervangen.
Oh, echt?
Ja.
Om het hele spoor of alleen die vlek?
Nee, gewoon om het stuk van de vlek te vervangen. En ik had er toch een beetje een soort bitterzoet gevoel bij. Van, toch jammer, want ik genoot van dat account.
Ja.
En... nou, toen een mooie afsluiter vond ik dat ProRail, dat vond ik ook heel sportief. ProRail had een tegel van het perron waar die vlek op zat aan die jongen van het account gedoneerd.
Oh, dat vind ik wel
geestig. Dat was dan een soort van de laatste post. Maar toen werd het de volgende dag. En de volgende dag verscheen een nieuwe post. En toen was er een foto van heel veel nieuwe tegels.
Ja.
En in het midden een heel klein vlekje.
Oké.
Okay. Toen bleek het dus, zeg maar, de tegels waren vervangen. Maar de bron van de vlek was niet opgelost.
Oh, het is dus kalkvlek of zo. Het is gewoon weer opnieuw begonnen. Oh, wat grappig.
Er komt gewoon een nieuwe viesvlek. Oh, wat geestig. Dus het account kan gewoon doorgaan. Daarnaast.
Wat een happy end.
Ja, nee, ik vond dat echt een prachtig moment.
Mooi, bijna ook. Disney.
Ja, ja, toch? Want iemand post ook, de Phoenix herrijst uit zijn as. Ja. En zo voelde het ook. Kwam nog een account live. Viesvlek Sport 3.
Jezus. Nou wordt het een beetje gortig, vind
ja,
ik.
Maar er is nog een oplettende luisteraar in België.
Oké. Okay.
Die stuurde mij op Instagram het vlek. Ik denk gewoon in vlekken. Het account Het Lek onder Brussel Noord.
Oké. Okay.
En dat is eigenlijk een soort vergelijkbaar account. Waar een hele serie foto's van Brussel Noord staat. Met overal emmers. En het gaat echt van het op perrons, in winkels. En het lekt dus overal.
Het is geen vlek, maar een lek.
Ja. Maar ik vond het mooi. Ik bespeurde een soort van trend.
Een niche.
Eigenlijk is dit burgerverzet tegen slecht georganiseerde overheden.
Ja, tegen wat eigenlijk?
Ja,
maar goed, als ze het willen opruimen, dan gaan mensen er ook weer over janken.
Ja, dat is dus waar. Dus dan worden ze nostalgisch over de ongeorganiseerdheid van de overheid.
Kan geen kant op. En wij gaan naar de sponsor. We hebben nog steeds onze ontzettend gewaardeerde sponsor Green Chef. Green Chef helpt je gezond te eten op jouw manier. Een gezonde maaltijdbox die perfect past bij jouw gezonde levensstijl. Zij doen de boodschappen, zijn van Green Chef dus. En jij kookt, want jij krijgt gewoon al die boodschappen meteen thuis in een hele handige box. Super handig als je druk bent of geen zin hebt om na te denken over koken. Je kan kiezen uit heel veel verschillende menus. Ik had een pittig weekend, want ik had het boekenbal. Dus ik heb deze keer voor vegan gekozen. Ik dacht een beetje uitbalanceren, mm-hmm, een beetje gezond. En wat kreeg ik? Een hummusbol met linzen en bulgur en gekruide bloemkool en een hummusdressing.
Dat klinkt als een perfecte post-boekenbal.
Ik was zo gezond. De volgende dag meteen. Ik was eigenlijk meteen opgeknapt.
Ja, ik was dat dus eigenlijk.
Ik voelde me Gwyneth Paltrow gewoon meteen. Ja.
Zo makkelijk kan het gaan.
Zo gaat dat, ja.
Ik heb dus eigenlijk het hele weekend gespendeerd op Instagram. Zoals je in
Vlek Watcher.
Precies. Ik zat gewoon in die vlekken. Ik denk, ik moet ook iets makkelijks en iets lekkers op tafel gaan zetten. En ik zocht wederom naar iets kindproofs voor het huishouden. Ja. Dat heb ik gevonden in de vorm van een veggie cheeseburger met guacamole. Met Mexicaanse gekruide aardappelschijfjes.
Het is echt more is more, hè, bij Green Chef. Ja, het is nooit één ding. Het is altijd meer.
En, maar dat maakt de cel naar mijn kinderen ook makkelijker. Hè? Want dan kan ik zeggen, nee, het zijn niet zomaar aardappelschijfjes. Het zijn Mexicaans gekruide aardappelschijfjes.
Dan heb je ze. Ja, dan zijn ze verkocht. Weet je, het gemiddeld kind is helemaal om.
Precies.
Kook ook gezond met tot wel €90 korting op je eerste 4 boxen. En gebruik daarvoor de unieke kortingscode Chef Schaamteloos van Stelix. Allemaal aan elkaar, allemaal met hoofdletters. Niet moeilijk te onthouden. En link staat in de beschrijving, mocht je het toch vergeten zijn.
Wij zitten hier in de serre van Café Caron. Midden in de Pijp. De Pijp is een voormalige volksbuurt. Mm-hmm. In eigenlijk het grensgebied tussen het centrum van Amsterdam en Oud-Zuid. In de jaren 90 is het gaan gentrificeren als een van de eerste Amsterdamse buurten. En wij kwamen in onze redactievergadering laatst achter dat Julia, die zelf in Amsterdam-Oost woont, in een buurt die ook aan het gentrificeren is, in een vroeg/middel stadium van gentrificatie zich bevindt. Maar Julia leeft in angst. Julia is bang dat haar buurt in Amsterdam-Oost een tweede De Pijp wordt.
Ja, en dat is natuurlijk niet. Julia is natuurlijk niet de enige met dat soort angsten. Je ziet natuurlijk wel vaker van ook in het centrum, wat je onlangs dat protest van zo'n soort verzet tegen een soort gentrificerende winkeltjes en zo. En dan zeggen ze ook van het wordt hier net De Pijp en zo. Dus het is een soort verzamelnaam geworden voor allerlei gevoelens van stress en ongenoegen binnen de stad. Maar dachten van Julia, is misschien wel leuk als jij even vertelt, waar komt die angst nou vandaan bij jou?
Nou, ik denk eigenlijk dat het met name die angst is gekomen omdat ik gewoon om me heen zie, als ik loop door mijn eigen wijk in Oost, dat er steeds meer tentjes oppoppen die eigenlijk allemaal er precies hetzelfde uitzien. Een spaghetteria wat volgens mij van origine is begonnen in De Pijp. Echt een plek waar in ieder geval ik liever niet kom. een rose cycle, echt van alles en nog wat. Wat een beetje de authenticiteit van de wijk in de weg zit. En ik heb het gevoel dat gewoon ook de mensen die er komen veranderen. Er komen steeds meer toeristen ook. En ja, ik maak me gewoon zorgen dat ik gewoon over een paar jaar in een soort van het verlengde centrum woon van Amsterdam.
Je hebt ook nog andere mensen gesproken, toch?
Ja, klopt. Ik denk dat uit die foxpopjes wel duidelijk wordt wat mensen van de pijp vinden.
Wat vind jij van de pijp?
Ja, ik wil er niet dood gevonden worden eigenlijk. Ja, het is me veel te druk, het is allemaal veel te duur, te veel witte mensen en de Jordaan is veel leuker.
Ik vind de pijp heel lastig. Ik vind het echt een juppenbuurt, uitgaansbuurt in mijn hoofd. Ik heb nooit het idee dat er echt mensen wonen.
Vreselijk. Eigenlijk. Maar het is ook erg, want ik weet ook dat ik het allemaal over één kam scheer. Maar over het algemeen heeft dat een bepaalde vibe over zich met bepaalde soort mensen. Waarvan ik niet zeg dat ze niet leuk zijn, maar dat is wel een bepaalde soort vibe waar ik me niet per se in hoef te geven.
Ik ben inmiddels een beetje uitgeschikkeld pijp. Ik ben 30 nu. Ik heb een hele leuke studententijd gehad in de pijp. Maar ik denk dat studenten lekker de pijp moeten blijven gebruiken. En dat je daar op een gegeven moment lol niet meer van inziet.
Verjupt. Volgens mij heel veel originele Amsterdammers of de Amsterdammers van de jaren 90. Die zich geen huis kunnen permitteren tot die wegtrekken.
Ja, ik wil er nog niet dood gevonden worden. En als ik er wel gevonden word, dan liever dood.
Heel veel terrassen met rosé drinkende mensen, juppen, mannen in witte broeken zonder sokken.
Import. Jonge studentjes die centjes mee krijgen van papa en mama. Ook wel veel expats, een beetje mainstream winkels en horecagelegenheden die mij weinig prikkelen nog.
Meisjes met blond stel haar en havermelk. Mensen van buiten Amsterdam eigenlijk? Dat.
Corporate Zuidas. Mensen, veel expats ook tegenwoordig. Sterker nog, ik ken er een aantal die daar wonen. Of woonden, expats, ja. Mensen die bij techbedrijven werken. Mensen die met veel geld. Ja.
Nou, dat is wel allemaal als je op de terrassen kijkt. Straks in de zomer dreigt iedereen beige, blauw, spijker en een bloemetjesprint. En polo's, dat vergeet ik nog bijna.
Oké, dus wat duidelijk is in deze voorzichtige anekdote van Julia.
Ja.
En deze iets explicietere anekdotes van mensen op straat die niks te verliezen hebben.
Ja.
Dat de pijp met een imagoprobleem worstelt. En volgens mij is dat, als je aan andere steden denkt, eigenlijk heeft iedere stad wel een buurt die eigenlijk een beetje de cliché buurt is van die stad of zo, weet je. En waar mensen het beeld van die stad op baseren. Een beetje type buurt waar romcoms zich afspelen. Dus denk aan Notting Hill in Londen.
Mm-hmm.
Van de film Notting Hill natuurlijk. Of Montmartre in Midnight in Paris. En volgens mij is dat in Amsterdam gewoon een soort van de pijp.
Mm-hmm.
Je had natuurlijk ook de negen straatjes waar Hartenstraat de film werd opgenomen.
Een film waar jij heel vaak aan refereert. Maar ik vraag me altijd af hoeveel mensen die gezien hebben.
Ik denk dat
ik vind dat echt zo'n vliegtuigfilm.
Ja, maar weet je wat grappig is? Als je naar de statistieken van Netflix kijkt, dan zijn de kaskrakers.
Oh, echt?
Ja,
oh,
de evergreens.
Ja, ja.
Hartenstraat kan je een soort van 20 jaar lang blijft die relevant. Ja. Dus het zou me niet verbazen als miljoenen Nederlanders die film hebben gezien.
Ja, leuke rol van Marwan Kenzari.
Ja, best een oké film. Ja. Maar goed, de pijp is een beetje het beeld wat mensen bij Amsterdam hebben die niet uit Amsterdam komen, voor mijn gevoel. Dus het soort instap Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat soort plekken zijn natuurlijk voor de mensen die al wel langer hier wonen. Of ze nou uit Amsterdam komen, zoals wij, of zoals Julia eigenlijk niet uit Amsterdam komt, maar wel al lang er woont, zijn best wel makkelijk haatbaar.
Ja.
Want het is eigenlijk gewoon, je hebt een soort imago of cliché waar je op af kunt geven.
Ja.
Wat eigenlijk meer gaat over je algemene onvrede met waar een stad naartoe beweegt, dan dat je daadwerkelijk de pijp haat.
Nou, ik vind het zo grappig dat je zegt het is een clichébeeld, want ik denk dat inderdaad in de pijp heel erg zo is, maar dat ook heel erg komt door sociale media. Want eigenlijk waar wij nu zitten, bij Café Carol in de Frans Halsstraat, dat voelt eigenlijk al niet zo heel erg pijp als je bijvoorbeeld op de Ferdinand Bolstraat, hier een paar straten verderop, of Marie Heinekenplein, of het Gerard Douwplein, wat voor de mensen die
het epicentrum.
Ja, dat wordt echt gezien als het epicentrum van. Ik had een ex die daar altijd een bom op wilde gooien, omdat hij er zo'n hekel had aan dat plein. Nou, die relatie
is om die reden.
Anyway, maar wat ik zo grappig vind is als je het hebt over dat clichébeeld, is dat het volgens mij inderdaad heel erg ook te maken heeft met dat het inderdaad ook een beeld is. Dus als je nadenkt over de pijp, gek genoeg heb ik het idee dat het een van de meest makkelijke plekken van de stad is. Want als je hier loopt, zie je allemaal plekken die je al op Instagram hebt kunnen bekijken. Mm-hmm. Mensen die van buiten Amsterdam komen, die een dagje naar Amsterdam gaan, of misschien hier komen wonen als student.
Die kennen in feite
die
al de weg.
Die kunnen dat al kennen en die kunnen daar hun weg vinden. En dat maakt die buurt heel makkelijk. Terwijl ik kan me voorstellen dat als jij als expat je weg probeert te vinden in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord en je moet naar Garage Noord en Skatecafé, dat dat veel ingewikkelder is dan dat je hier een rondje gaat maken langs
omdat je
Joe and the Juice en de Spaghetteria en Brue de Mer of
ja,
zo.
Ja, omdat de culturele codes van die plekken
veel overzichtelijker zijn.
En ook in zekere zin veel hoogdrempeliger, toch? Van meer hotel.
In Noord dus. Ja. En dit is makkelijk. Zo. Ja. Je kijkt één keer op Instagram en je weet dat je daar gewoon een glas Chardonnay kan bestellen.
Ja, klopt. Want in feite, als je uitzoomt naar deze buurt, het is inderdaad precies wat je zegt. Het is een soort façade waar we het over hebben, want deze buurt is best wel groot ook.
Ja.
En het heeft echt nog plekken die helemaal niet gegentrificeerd zijn. Mm-hmm. Dus we scheren het over één kam. We noemen het als soort verzamelterm. Maar het is echt nog best een diverse buurt.
Nou, maar dat is denk ik, als je die mensen die Foxpops hoort, die hebben het over het Gerard Douwplein. Ja. Dat is de
precies.
Vibe.
Daar baseer je het op. Ik heb er zelf hele warme herinneringen aan in deze buurt. We gingen net, we maakten de amateurfout dat we met de auto naar de pijp zijn gaan.
Heel dom.
Blijkt een autovrije wijk te zijn geworden. Goede beslissing.
Hebben we geweten.
Maar waar we nu geparkeerd staan, is eigenlijk onder mijn oude middelbare school. En eigenlijk dat ik naar school daar ging, was mid jaren 90 tot eind jaren 90. En toen was eigenlijk net die gentrificatie begonnen. Julia had voor de research van deze aflevering een krantenartikel uit 1993 gevonden over de oplevering van het Marie Heinekenplein. Ik vond dat sowieso echt, die moeten we eigenlijk ook even delen. Want het las gewoon echt, ik kon het bijna niet anders lezen dan met een soort polygoonjournaalstem. Of zo. Het voelde zo fucking oud. Zo, dat hoe er geschreven werd en anekdotes over dat Freddy Heineken een peukje aan het roken was. Het voelde echt gewoon echt prehistorisch. Maar goed, daar werd al eigenlijk beschreven dat plein, dat de sociale huurwoningen dat plein niet hadden gehaald.
Mm-hmm.
Allemaal vrije sector. En dat dus langzaamaan die buurt begon te veranderen. En dat herinner ik me ook toen ik hier naar school ging. Dat je aan de ene kant was het super volks. En ik heb zelf gebokst op de Albert Cuyp. Dat was gewoon echt straat. Gewoon een beetje gewoon echt tuig wat daar bokste. Ik vond het ook altijd een hele enge plek. Ja. Aan de andere kant had je op de Ferdinand Bolstraat, dat weet ik nog echt heel goed, dat de eerste soort koffietent daar kwam. Dat heette The Hot and Cold.
Ja.
Dat zat op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ferdinand Bolstraat. En daar ging ik dan na school met mijn schoolvrienden cappuccino drinken.
Ja.
En eigenlijk spelen dat we al volwassen waren, zeg maar. Zoals je dat doet als je 15 bent of zo.
Toen was je al met koffie aan het gentrificeren.
Ja, precies. Toen was ik al Screaming Beans aan het bedenken eigenlijk. Maar goed, als je dan zo terugkijkt, want dan was dat eigenlijk, dat waren de eerste tekenen dat die buurt begon te veranderen.
Ja, en het is wel, kijk, dat is inderdaad grappig, want ik ben dan zelf opgegroeid in Oud-Zuid, inderdaad. Mm-hmm. Veel besproken wijk inmiddels.
Ja.
En, maar het
kan
gekke
je ook
is dat
over
ja. Ja, dat, nou, weet ik niet.
Hey, dat is sleazy.
Doen. Zet je gewoon de camera neer. Er wonen zoveel BN'ers. Maar eigenlijk heb ik het idee dat een soort van inmiddels het eindstation is van waar de pijp nu in zit of zo.
Ja.
Dus ik merk ook dat als ik het erover heb van dat mensen vragen van waar kom je vandaan in Amsterdam, zeggen Zuid, dan wil ik eigenlijk nu al dus zeggen van ja, maar het was daar wel heel anders. Ja. Weet je wel, toen ik daar klein was. Want natuurlijk, het was toen ook al best een wat chiquere wijk of zo. Maar het was meer een soort, mijn ouders werkten allebei in de culturele sector. En eigenlijk iedereen daar was ook, weet je wel, ofwel leraar of academicus. Of maar ook kunstenaar. Maar en dan ook wel eens een verdwaalde BN'er, weet je wel.
Het was misschien iets meer links-elitair.
Ja,
daar
dan
waar
wat
nu
het nu
Riche
is. En op een gegeven moment hebben wij die wijk ook echt zien veranderen. Dus er kwamen inderdaad ook steeds meer BN'ers wonen. Dat begon echt zo, weet je wel, dat in één keer woont dan
die ene presentator. Mm-hmm. En dan weet je van, inmiddels kan ik dus wel zeggen van, als er dus één is, dan komen er meer. Dan komt ze half Hilversum in één keer in de buurt. En je zag dat, ja, dat die wijk gewoon veranderde. Dus de horeca werd enorm opgekocht. Dus de videotheek waar ik elke weekend een film huurde, dat werd dan een George. Weet je wel, dat was dan de eerste George.
Was dat voor de George?
Nee, de tweede George was dat. Ja, precies. Want je had die Leidse Kade al. Maar de Italiaan waar ik altijd werkte, dat werd een soort hele hippe tapas tent met allemaal marmer. Weet je wel, terwijl wij echt zo... Ja. Een soort onwijs schraal. Ja. Ja. En we hadden dan een plei met een bakker en een groenteman en zo. En dat werd dan een pan quotidien en een Joe and the Juice. En er zit nu ook zo'n frietboutique, weet je wel. Dus het werd gewoon een heel nieuw beeld van een soort van... En dus een soort nieuw geld, chic of zo. Maar dus ook heel erg dat voorspelbare van ketens. En niet meer de lokale ondernemer of de wijn. We hadden ook zo'n wijnman. Weet je wel, al die onwijs alcoholische bewoners elke week weer aan
de supplyden.
Ja, die werd ik ook meteen opgekocht. Maar ik merk dus dat ik ook eigenlijk... Dus wat ik net zei, dat ik dus ook altijd dat wil uitleggen. Van ja, maar ik kom niet uit Zuid nu. Ik kom niet uit, zeg maar, Bas Smit Zuid. Ik kom uit Zuid van 30 jaar geleden.
Connie Palmer Zuid, kom jij uit?
Ja, dus, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. AFTA van der Heide Zuid. Ja. Ook heel erg. Maar anyway, het grappige was dat ik dus onlangs eigenlijk eenzelfde soort gesprek voerde met een fotograaf.
Mm-hmm.
Die mij vertelde dat ze... in de pijp was gaan wonen, omdat ze hier dan een middenhuurhuis kon krijgen, wat super chill is voor haar. Maar zij ging echt zo van, ja, ik woon dus in de pijp, maar ja, ik ben niet pijp. Ja, en zo, zij ging helemaal een soort van vertellen dat, zij was kennelijk echt bang dat ik haar ging identificeren met die wijk. Ja. En zij is gewoon hartstikke cool en getalenteerd. Ja. Ik snap ook wel dat ze misschien niet wilde. Maar dat toen dacht ik, oh grappig. Je ziet echt dat die pijp nu in dat stadium aan het komen is.
De grap was dat jij dit, jij had het volgens mij aan mij verteld. Ik heb precies hetzelfde gesprek met haar gehad. Dat zij zich ook ging verontschuldigen. En toen ging ik daar ook later over nadenken. Toen observeerde ik eigenlijk ook dat nu aan het beginnen is in Noord. Dat mensen ook zo het zo cliché van zichzelf vinden dat ze in Noord zijn gewoond.
En ik snap het op zich ook wel, want ik denk dat die wijken, of nou in elk geval de pijp nu, het heeft iets afgezonderds van de stad, snap je? Zo van, je hebt ook, NRC had in 2022, toen zeg maar de financiële downfall een beetje begon, hebben ze een best wel leuke reportage gemaakt dat ze op heel veel verschillende plekken gingen. Ze dan in een koffiebarretje kijken hoe de vlag erbij hangt. En toen zijn ze dus ook hier naar Scandinavian Embassy gegaan.
Mm-hmm.
Wat dan een hele, ja, echt, ik denk dat dat wel een soort van
de piek
koffiezaak is. Ja. En daar gingen ze dus heel goed beschrijven dat dus iedereen daar gewoon nog lekker flat white stond te bestellen van 4,50. Ja, en ze zeiden van, oh nee, het maakt me allemaal niet zo uit. Dus het heeft iets, ja, een soort losgezongens van de samenleving of zo. Mensen zijn.
Ik vind dat ook wel weer zo'n soort van concept voor een artikel wat heel erg gaat over dat imago of zo. Weet je, dat het zo'n soort van bijna kolderiek artikel, weet je wel?
Ja, en het is ook een beetje een artikel van je kan wel halen wat je wil. Want precies. Er zijn natuurlijk ook... Ja,
tuurlijk zijn er koffietenten waar mensen...
Ja, precies. En bij zo'n dure koffietent komen allicht mensen die... Anyway, het is denk ik wel een soort van het cliché, wat ook deels waar is van het pijp, dat hier toch vooral mensen wonen die een beetje 20, 30 zijn. Vaak wat veel expats.
Mm-hmm. Gemiddelde inkomen is
gemiddelde hoog, inkomen, besteedbaar inkomen is hoog. En dat zie je dan natuurlijk wel heel erg terug in zo'n koffiezaak. Nou, en Julia en Timo zijn dus ook weer hier de straat op gegaan om mensen te vragen naar hun ervaringen. Hè, van hoe het is om wonen in de pijp. En dan zie je dus inderdaad dat mensen het gewoon... Ik vind het gewoon helemaal
die
top.
Maken zich er verder niet zo heel
helemaal
druk om.
Helemaal niet, nee.
Wat vind je van de pijp?
Ja, een hele leuke, hippe buurt. En wat ik zeg, ik werk hier bij Roosakker de Pijp, maar hier komen echt alleen maar jonge, hippe... Vooral meiden, roadcyclen. Nou ja, je kent roadcycle. Voorheen, ja, nu is iedereen ook van, oh leuk, waar gaan we eten? Oh, laten we gezegd naar de pijp gaan. Oh, de pijp is leuk en hip. Wat zeg maar voorheen, ja, wat was vroeger hip? Weet niet, Jordaan misschien, geen idee. Net zoals Oost. Oost wordt nu ook steeds hipper en hipper. Daar wil je vroeger ook echt niet gezien worden.
En do you like it?
Ja, yeah, I love it. Ja,
Why?
Yeah, there's loads of bars and restaurants. There's like a good vibe all the time. I work in the area as well, so it's really close to my work, which is helpful. Yeah, I think it's a really nice place to live.
I really like it. It's very busy, but it's really, really cool.
Ja, dus wat ik net eigenlijk al zei, was dat 1993 oplevering moment van het Marie Heinekenplein eigenlijk het startpunt van de gentrificatie in de pijp is geweest. En dat heeft eigenlijk
naartoe geleid naar deze foxpops die we net hebben gehoord. Jij hebt een stadsgeograaf gesproken, Wouter van Gent. Julia, daar heb ik het nu over. Wat vertelde hij allemaal over dat gentrificatieproces aan jou?
Nou, hij vertelde inderdaad dus dat die oplevering eigenlijk het begin was van de gentrificatie in de pijp. En dat het logisch eigenlijk is dat de pijp dus ook zo snel is gegentrificeerd als je kijkt naar andere wijken. Omdat de pijp qua locatie heel centraal ligt. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er altijd goede bereikbaarheid geweest met de tram en nu ook met de metro. Ja. Waardoor dus ook toeristen makkelijk naar die plek komen. Maar ja, het ook een logische plek is om waar vanuit het centrum eigenlijk uitdijt
ja.
Naar de subwijken rondom het centrum.
Mm-hmm.
En waarom in eerste instantie eigenlijk die wijk zo snel is ontwikkeld, is omdat rond 1990 was eigenlijk Amsterdam best wel arm.
Ja.
En wilden mensen eigenlijk helemaal niet in de stad blijven. De gemeente die wilde iets doen aan de verslechterde wijken rondom het centrum.
Mm-hmm.
En daarom begonnen ze een nieuw wijkenbeleid. Waarin ze woningen begonnen te verkopen, wat in eerste instantie de sociale huur was.
Ja.
En ze zagen dat dat heel erg werkte, dat mensen daardoor langer wilden blijven in de stad, omdat ze een koopwoning konden kopen.
Ja.
En dat je langzaam die wijken ook zag ontwikkelen. Alleen wat hij dus vertelde is dat beleid eigenlijk te lang is doorgetrokken.
Ja, daar hebben we het eigenlijk ook vorige week over gehad, toch? Van dat als je al die sociale, als je niet op een gegeven moment stopt met het verkopen van sociale huurwoningen, dan transformeert die hele wijk.
Ja, precies. En waar het dus eigenlijk is misgegaan volgens hem is dus dat het beleid is gevoerd vanuit een middenklassepolitiek. En omdat de middenklasse eigenlijk niet werd geraakt door de ontwikkeling van die wijken, de gentrificatie en de stijging van de prijzen van koop- en huurwoningen, mm-hmm. ging die gentrificatie eigenlijk heel lang door en bleven die wijken zich maar ontwikkelen. Hij vertelde dat eigenlijk pas vanaf 2016, toen ook die middengroep zelf werd geraakt, dus journalisten, de beleidsmakers, academici, merkte je eigenlijk, ja, zodra die mensen zelf geraakt werden en zij hun huizen ook niet meer konden betalen, toen werd er opeens aan de bel getrokken en zagen ze in dat gentrificatie niet alleen maar iets positiefs was.
Ja.
En toen is er eigenlijk een soort van tegenreactie gekomen. En rond die tijd zijn dus de raadsvergaderingen geweest en is er een stap gezet om de sociale huurwoningen weer te behouden, omdat ze dus inzagen dat dat eigenlijk ook essentieel was als zij zelf ook nog in die stad willen blijven wonen over 10, 20 jaar.
Pas zodra het zeg maar de middenklasse gaat raken of een beetje de bestuurlijke elite gaat raken, dan wordt het een onderwerp.
Klassiek gevalletje selectieve perceptie. Ja. Wat ook wel weer, het is ook wel weer logisch, weet je, dat je natuurlijk denk je er meer over na zodra je zelf er gevolgen ervan ervaart, toch? Van eerst denk je, oh leuk, weer een koffietent.
Weer spaghetti, ja, precies. Wat top.
Betere faciliteiten, totdat je cost of living echt gewoon hard omhoog gaat en dan wordt het kwit.
Ja, precies. En toen was het imago en de authenticiteit van de pijp, denk ik, voor veel mensen al lang verpest. Zoals je ook hoorde bij de mensen aan het begin van de aflevering.
Ja, dus en die invloed van die horeca die we net ook benoemen, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we nog even naar onze tweede sponsor.
Ja, onze tweede sponsor van vandaag is Plan International. En in de nacht van 20 op 21 april organiseert Plan International de Nacht tegen Seksueel Geweld. Met deze nachtelijke wandeltocht door Amsterdam vraagt Plan International aandacht voor de enorme toename van seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen wereldwijd. En halen de deelnemers geld op voor projecten gericht op bescherming van meisjes en jonge vrouwen in landen waar Plan International werkzaam is. Seksueel geweld en intimidatie beperkt hen enorm in hun bewegingsvrijheid en kan tot levenslange fysieke of psychische trauma's leiden.
En cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat er meer aandacht voor dit onderwerp is. Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met seksueel en of fysiek geweld. Volgens onderzoek van de World Health Organization. En in Nederland specifiek heeft 83% van de Nederlandse meisjes tussen de 15 en 25 jaar ongewenst seksueel gedrag in de openbare ruimte ervaren. Dus loop mee tijdens de Nacht tegen Seksueel Geweld op 20 april. Schrijf je in met een team of individueel op www.nachttegenseksueelgeweld.nl.
Ik in het onderzoek voor deze aflevering kwam ik op de term food gentrification.
Ja.
En dat vond ik, het was echt typisch zo'n term die ik had hem nog nooit gehoord. Ik las hem in de New York Times, maar ik begreep hem meteen.
Mm-hmm.
Want eigenlijk als je hier rondloopt in de pijp, dan zie je dat er is superveel aanbod, divers aanbod aan
eten.
Ja.
Dus er zijn, je kan dumplings eten of pho, moet je eigenlijk zeggen, geloof ik. Of falafel of ramen of Chinees of Surinaams. Je kan echt alles krijgen. Mm-hmm. Maar alles is eigenlijk op dezelfde manier aangeboden. Dus het is allemaal in restaurantjes of zaakjes verkocht met dezelfde soort Instagram-esthetiek of zo. En de New York Times benoemde dit fenomeen dus een paar jaar geleden al om te laten zien van er is een soort food bro manier van dingen verkopen. Dus dan is er nog wel een soort van de zweem van authenticiteit. Mm-hmm. Of zo van dit is toch wat diverse bewonerspubliek hier leuk vindt of zo, maar dan wel in zo'n...
But make it capitalist.
Precies, but make it gentrified. Ja. En dat vond ik zo grappig, dat dat dus kennelijk op meerdere plekken gebeurt, maar hier dus ook enorm. En ik las ook toen verder in de New York Times een heel interessant stuk, wat vooral relevant is wat betreft Julia's angst. Want die auteur die beschrijft dus, dat is dan zo'n auteur die dan eens in zoveel tijd naar Amsterdam gaat om een soort reisadvies of zo te geven.
Okay.
En die beschrijft dan van Amsterdam is wel enorm gentrificeerd, veel toeristen en zo. En dat ze dan beschrijven van ik hoorde toen zelfs dat Oost al aan het gentrificeren is. Maar dat kon ik gewoon niet geloven. Want ze zegt dan van er wonen altijd heel veel Turkse Marokkaanse migranten. En dat was juist heel divers en zo. Dan gaat ze daar dus heen en dan beschrijft ze inderdaad van... Yet they were right, zegt ze dan zo. En dan gaat ze ook beschrijven dat het dan in de Java-straat... Dat
cruising down de Java-straat.
Ja, precies. Dat er allerlei indicators van gentrificatie zijn. Zoals een olijfolie-boutique, een frozen yogurt shop. En een ze beschrijft dan eigenlijk een soort van... Hoe noem je dat?
Things I like, things I love.
Ja, een concept store eigenlijk. Zo van, wat zegt ze nou? Een winkel met houten tafels met dingen erop. Weet je, als een soort van... En dan ook nog een koffiebar die Bedford Stuyvesant heet. Ja. Wat natuurlijk ongeveer de meest gegentrificeerde wijk is in Brooklyn. Dus ik vond dat wel een soort teken aan de wand, ook richting Julia.
Ja.
Als het gaat om de vraag of Oost ook de pijp wordt.
Ja, ik las hier dus ook een interessant artikel over op Design. Mm-hmm. Sowieso een leuk platform over design en architectuur. En dat artikel ging... Zij noemden het Soification. En namen dan Londen als soort arena voor hun stuk. En ze beschreven een soort wildgroei van restaurantjes... die allemaal je de illusie gaven... dat het soort kleine independent zaakjes waren... met een heel lokaal gevoel. Maar aan de achterkant hebben ze allemaal dezelfde eigenaar. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar van wat we hier in Amsterdam met de 3WO groep hebben.
Ja, maar het is natuurlijk lokaal, maar het is natuurlijk een soort insta-lokaal.
Ja,
dat is ook wat zo'n grote groep dan ook goed doet. Van die kunnen heel erg het gevoel geven van dit is heel erg authentiek deze wijk.
Ja.
Maar je kan wel, wat ik in het begin ook al zei, precies op Instagram zien hoe dat dan is of zo. En daardoor maakt het een heel makkelijk consumeerbare omgeving.
En het speelt dus een veel grotere... Dat vond ik een hele boeiende observatie in dat artikel. Dus zij zeiden eigenlijk... zij maakten een vergelijking met vroeger... waarbij eigenlijk venues, dus waar concerten... en cafés waar live muziek of zo was... dat vroeger altijd de soort culturele signifier van een buurt was. Dat bepaalde eigenlijk met wat voor type buurt heb ik hier te maken. En dat eigenlijk overgenomen is door... de restaurants.
Mm-hmm.
In die brick-and-mortar retail wereld is de winkels staan al jaren natuurlijk onder druk. Dus het wordt veel moeilijker om een winkel uit te baten in een buurt. En restaurants staan minder onder druk. Die zijn minder vervangbaar door online ervaringen.
Ja.
En daarom spelen zij een veel belangrijkere culturele rol in die buurten.
Wat grappig.
Ja, dat vond ik echt een boeiende...
Hun invloed wordt gewoon groter.
Ja, precies.
Ja.
En dat speelt natuurlijk ook in de pijp. Want we, waar we het eerder over hadden, het soort van tussen aanhalingstekens schrikbeeld van de pijp, is het Gerard Douwplein. En het imago van dat plein wordt volledig bepaald door horeca. Daar heb je het paardje, Brudemer. Of denk aan die, dat is eigenlijk die kroegen op het Heinekenplein, die zijn eigenlijk nog erger. Het paardje heeft nog een soort van ergens een soort authentiek karakter, maar dat zijn echt de meest inwisselbare plekken.
Op een gegeven moment wordt iets ook zo fout dat het weer goed is.
Ja, als je toch een paardje hebt.
Het paardje is wel richting precies. Dat...
Het is een soort cultie of zo. Weet
een beetje de blaffende vis.
Ja. Kijk, uiteindelijk heb ik ook met dit onderwerp ook een beetje een soort van haat-liefde gevoelens. Want ik wilde bijvoorbeeld heel erg dat het niet een soort afrekening met de pijp is. Omdat ik zie de pijp toch als veel meer dan die dan dat Gerard Douwplein en dat Marie Heinekenplein. Wat te makkelijk voelt om dat dan allemaal over één kam te scheren.
Maar het is natuurlijk wel interessant dat die wijken zo symbool komen te staan voor een soort schrikbeeld. Of een soort van algeheel gevoel van onbehagen. Wat mensen ervaren door te wonen in een stad als deze. Die gewoon eigenlijk te druk is. Te slecht woonbeleid. Gewoon een soort wooncrisis waar iedereen toch, wat we de vorige aflevering ook zeiden, van eigenlijk niemand woont zoals hij wil. En er is een constante druk en een constante angst dat jouw wijk onder je voeten gaat veranderen in iets wat je niet wil.
Maar is dat niet ook in de voorbereiding denken aan een moment van mijn middelbare schooltijd? Ik kwam de school uit en dan ging je richting stad om naar huis te gaan. En er was dan een kruispunt in de pijp. En ik stond toen voor dat stoplicht te wachten. En toen kwam Herman Brood aan fietsen. Mm. En die stopte, ook voor stoplicht, die liep het kruispunt op, terwijl er allemaal auto's aan het rijden waren. En die tilde toen zijn fiets boven zijn hoofd. En hij ging toen proberen soort het verkeer te regelen op dat kruispunt. En precies op dat moment kwam die stringskater. Iedereen die lang hier heeft gewoond, dat was een man op rolschaatsen. Ja, rest in peace, want dat was echt een icoon van Amsterdam. Maar hij kwam toen ook voorbij skaten. En dat, zeg maar, zo herinner ik me ook die tijd of zo, weet je, van paradijsvogels, een soort gekke buurt met allemaal verschillende mensen. En dat idee dat dat vervlogen is, vind ik dus jammer. Maar ik vind het ook bij de stad horen.
Ja.
Ik vind het ook spannend dat een stad, dat dus de pijp evolueert en op een gegeven moment dat je er niet meer wil wonen. En waar wil je dan wonen?
Ja.
Dat vind ik ook een spel wat in de stad hoort.
Ja, waar iedereen ook aan meedoet.
Hoe saai als al die buurten over 30 jaar precies hetzelfde zijn?
Nou, dat is natuurlijk heel mooi dat jij dit soort dubbele gevoelens hebt. Maar Julia heeft vooral een heel eenzijdig gevoel, namelijk angst. Want jij hebt uiteindelijk ook nog gewoon aan Van Gent, hè, de stadsgeograaf die we al een paar keer via jou antwoord hebben gelaten, gevraagd van: gaat het nou zo ver komen? Gaat mijn buurt veranderen in de pijp? En hij was daar heel
resoluut over.
Duidelijk over.
Ja, klopt. Hij zei eigenlijk dat Oost niet dezelfde aantrekkingskracht heeft als de pijp, omdat het minder bereikbaar is. Zijn meer mensen wonen er met lagere inkomens en daarom denkt hij dat de ontwikkeling daar niet zo snel zou gaan als in de pijp. Maar hij zei wel dat als Amsterdam blijft bouwen, zal de schaalvergroting blijven plaatsvinden en zal het druk op de woningen en wijken aanhouden. Is het zeer waarschijnlijk dat Oost net de pijp hoort?
Ja, dus mijn punt is eigenlijk van hoe erg is dat, zeg maar? Is het idee dat over 30 jaar dat Oost precies hetzelfde is gebleven, is dat niet eigenlijk een veel schrikbarender idee?
Nou, kijk, het is natuurlijk, ik snap wel wat je zegt, maar ik snap Julia ook. Want kijk, wat gewoon jammer is dat natuurlijk wel een authenticiteitsgevoel uit die wijk verdwijnt. En dat is wat ik ook heel erg ervaren heb met Zuid. Als alles waar jij, zeg maar, in je jeugd boodschap hebt gedaan, whatever, waar je gewoon hebt geleefd, vervangen wordt door plekken die letterlijk overal op de wereld zitten.
Ja.
Dat geeft een soort vervreemdend gevoel of zo. En vind ik op zich niet raar. Dus ik snap best wat jij zegt van ontwikkeling gaat door. En dat zie je ook hier in de pijp. Van die huizen zien er allemaal gewoon heel goed gerenoveerd uit. Mm-hmm. En er wordt goed, die woningen worden goed onderhouden. Dat zijn allemaal best wel goede ontwikkelingen. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een
wat er dan voor in de plaats
in culturele
komt.
Zin of zo. Of dat je dus inderdaad als mens in een stad het gevoel hebt van: dit is mijn buurt. En als dat vervangen wordt door een soort prefab Instagram model van een buurt.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Het gaat er inderdaad meer om met wat het vervangen wordt dan dat het vervangen wordt. Weet
precies.
Je? Want zeg maar, als er niks,
hou je niet tegen.
Nee, en als er niks verandert, kan er ook niet iets nieuws floreren, zeg maar.
Nee.
Dan kom je dus toch op beleid uit, toch? Van hoe je dat dan in de
saai.
Ja.
Saai. Ja. Laten we daar een volgende aflevering over maken een keer. Over beleid en ook over de rol van horeca. En moet de gemeente daar meer mee bezig zijn?
En hoe actief ook? Hoe sturend moet
Wie
je daarin zijn?
Wie bepaalt wat goed is en wat niet? Wie bepaalt dat?
Ik vind het een uitstekende trailer voor deze andere aflevering.
Blijf luisteren. Tot volgende week.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.